Welkom bij de podcast Dat weet je zelf veel beter. In deze podcast ontdek je de diepgaande verbinding tussen alledaagse en minder alledaagse vraagstukken en spiritualiteit, intuïtie, hooggevoeligheid en het ervaren en begrijpen van energetische waarnemingen. Ik ben Annette van den Berg, directeur van het Center voor Effectieve Intuïtie, intuïtie-expert, trainer en coach en neem je graag mee op reis naar het contact met je eigen wijsheid en een dieper begrip van de wereld in en om je heen. Ga je mee? Hier weer een nieuwe podcast met eigenlijk wel een bekend thema, denk ik. Maar er komen toch vaker vragen over binnen en ik lees er ook nog wel eens wat dingen over. En het gaat over, zit ziekte nou tussen je oren of niet? En met andere woorden, kun je het helemaal terug herleiden naar innerlijk trauma, vastgezette spanning, overgenomen beelden van je familie, de hele familielijn, van alles. Kan je daarop teruggooien, zeg maar? Of is dat alles? Of zijn er misschien ook nog andere factoren? En wat ik zelf merk, en daarom dacht ik, als wel goed om dat toch weer eens een keer een podcast aan te besteden, is dat er toch heel veel mensen zijn die resoluut zijn daarover. Van het is lichaam en geest zijn één. En dat is ook met alle ziektes zo. Dus dat wil zeggen dat alle ziektes ontstaan zijn door een disharmonie op andere niveaus. En dat is het hele verhaal. En uiteraard, er zijn enorm interessante onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat het heel veel verbinding met elkaar heeft. Veel meer dan dat we ons vaak realiseren. Dus dat heel veel input in ons fysieke systeem, wat ziekmakend is, dat het ontstaat door een hele kettingreactie van in onszelf, van op celniveau, dat is ook connectie met je hersenen, de prikkels, wat daar gebeurt, hoe het aangestuurd wordt, wat daar aangewakkerd wordt als het ware, wat stap voor stap maakt, eigenlijk met zo'n hele soort kettingreactie zou je kunnen zeggen, dat je op een gegeven moment een bepaalde ziekte ontwikkelt. Dat je op celniveau echt problemen gaat ondervinden, dus inderdaad ziek wordt. Dat is ook absoluut waar. Dat is heel interessant om naar te kijken en dingen daarover te lezen. Waar ik moeite mee heb, is het stellige van dat het altijd zo is. En dat is niet zo. Tenminste, mijn persoonlijke mening is dat niet zo. Want van wat ik waarneem, is er ook nog een andere nuancering bij. Is het zijn in de fysieke materie, het leven op aarde, is ook eigenlijk een hele risicovolle onderneming. En het is al fantastisch dat het zo vaak goed gaat. Dat al die functies in je lichaam, die cruciaal zijn voor een gezond en plezierig leven, dat die het gewoon doen. Dat die alles doen wat ze moeten doen. Ja, ervoor zorgen dat jij kan ademen, dat je hart het doet, dat alles werkt, dat alles het doet. Heel vaak merken we pas iets van ons lichaam op het moment dat het het niet doet. Zover zijn we vaak ook van contact met ons lichaam afgedwaald, dat we pas dan eigenlijk merken, oh ja, dat is waar, ik heb een lichaam, ja. Ik ben eigenlijk een beetje vergeten de laatste tijd. Dus dat is duidelijk, hè, dat heel veel verbinding maakt met elkaar. Daar hoef ik ook verder geen discussie over te voeren. Maar de stelligheid waarmee dit als enige wordt neergezet, ja, daar heb ik absoluut heel veel moeite mee. Dus wat ik net ook al aangaf, hè, het is eigenlijk al een wonder dat het lichaam het doet. De manier waarop het het doet. Maar ik vergelijk het lichaam ook wel eens, een deel van ons lichaam, met een soort, ja, je zou kunnen zeggen het ruimtepak. Dat is dat deel van je ziel waarmee je hier aanwezig kan zijn. In tijd en ruimte in het hier en nu. En zoals met elk pak wat je draagt, er kunnen slijtageplekken komen, gewoon door het gebruik. Niet doordat je iets verkeerd doet, maar gewoon, je gebruikt het. Er kunnen weeffoutjes in zitten. En ja, dat kan. En om ook bij dat soort dingen dan gelijk te denken, ja, maar dat was voorbestemd om dat weeffoutje te hebben. Ja, ik heb er echt moeite mee, want je gaat als het ware toch een label hangen op een lichaam wat zich anders gedraagt dan het doorsnee lichaam. En je gaat er toch eigenlijk aan ophangen dat er iets niet oké is, dat op een bepaald niveau dingen zijn die niet goed zijn. En wat ik merk daarbij is dat het ongemerkt mensen toch opzadelt met een schaamte of een schuldgevoel op het moment dat hun lichaam het minder goed doet. Van ik heb iets nagelaten, ik heb iets niet goed gedaan en daardoor gebeurt me nu dit. En ik denk altijd, ja, dat zou allemaal wel heel erg makkelijk zijn, hè? Want dan gaan we dus allemaal vanaf nu heel gezond leven en alles verwerken en een therapie en yoga en mindfulness en alles en alles en alles doen. En dan worden we heel gelukkig, heel gezond oud. Dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat jouw lichaam iets anders doet. Je lichaam, dat is wat ik merk, heeft voor een deel ook een eigen pad, een eigen richting. En zoals dat je emoties en je gedachtes je lichaam kunnen beïnvloeden, zo kan je lichaam en wat daarin gebeurt ook je emoties en je gedachtes beïnvloeden. En je lichaam kan dus op zich ook iets hebben. Er kan in die hele ordening van cellen, al tijdens het ontstaan van je lichaam, kan er al iets gebeuren wat net even een andere kant op gaat. Waardoor die hele herschikking anders is in je hele lichaam. Het kan zijn dat er op een bepaalde andere manier een soort wisselwerking is tussen bepaalde elementen in je lichaam, gewoon puur in je lichaam, die maken dat op een gegeven moment een bepaalde ziekte komt. Kijk, en we weten allemaal dat het leven op aarde is niet oneindig. Er zit een einde aan. En soms is het vroeg, soms is het later. En we hopen natuurlijk allemaal dat we de tijd hebben en dat het ook een fijne tijd zal zijn. Maar dat lichaam is een tijdelijk iets. Het functioneren van je lichaam is ook een tijdelijk iets. En om dan bij alles wat je lichaam kan krijgen te zeggen, ja, maar daar zit dus toch iets in jou wat dit veroorzaakt heeft. Ik vind het echt een te rechtlijnige manier van kijken. En ik vind hem ook, laatst noemde ik dat ook ergens, ik vind het ook eigenlijk wat een arrogante houding. Arrogante houding van iemand die of gezond is en daarmee een soort claim heeft op, ik doe het heel goed, want daardoor ben ik gezond. Of iemand die iets moeilijks heeft meegemaakt, is ernstig ziek is geweest en genezen is. En dat proces zo omarmt, alsof dat voor iedereen ten alle tijde zou moeten werken. Als het niet voor iemand werkt, dan doet die iemand het niet goed. Ik zeg het nou ook al een beetje kort door de bocht, hè, maar even voor de duidelijkheid. Het is toch goed om het een beetje strak neer te zetten. Van dat daar, wat ik ervan merk, eigenlijk altijd wel een soort spanningen zitten. Angst vaak ook om te erkennen dat het allemaal niet zo zeker is met het leven. En dat het ook niet zo zeker is met ons lichaam. Dat het leven niet maakbaar is. Dat ons lichaam niet maakbaar is. Ja, voor een deel kun je het heel goed beïnvloeden, absoluut. Zeker, goede gedachten, goede gevoelens, zeker, 100% mee eens. Goede voeding, 100% mee eens. Goede activiteiten, 100% mee eens. Maar het is niet het hele verhaal. En onzekerheid over het leven en dat er eigenlijk niks zeker is, dat kun je verhullen met heel stellig doen over ziek en gezond zijn. Want dan heb je een houvast, dan weet je ook, ja, weet je, ik blijf waarschijnlijk gezond omdat ik dit en dat doe. Of oké, nou deze persoon is ziek. Ja, als hij nou maar meer dit en dat doet. Als hij nou maar yoga gaat doen. En mindfulness. En retretes. En een darmspoeling. En ik weet niet wat er allemaal nog meer. Dan komt het allemaal in orde. Ja, nogmaals, zo simpel is het niet. Kijk, ik ben wel zeker overtuigd van dat een heel aantal dingen kan je wel onderzoeken. Inderdaad, dat je kijkt van wat levert het me op. Ik ben zelf ook altijd heel erg bewust dat ik oplet dat ik niet moeilijke situaties ga benutten als een soort vrijbriefje om iets voor elkaar te krijgen. Dat ik het niet ga nodig hebben om iets voor elkaar te krijgen. Dat ik daar los van wil zijn. Dus dat ik dat soort moeilijke dingen in mijn leven niet nodig heb als het ware om mijzelf te helpen om ergens te komen. En dat is goed om naar te kijken ten alle tijden. Van, goh, wat levert het me op? Zit er een voordeel aan? En kan ik dat voordeel ook op een andere manier mezelf gunnen? Maar ook dan wil ik niet zeggen dat je daardoor ziek geworden bent. Het kan. Maar het kan ook zijn van niet. Hè. Het kan ook zijn dat juist omdat je ziek bent, dat je bewuster wordt van een soort van dingen die je misschien eigenlijk wel anders wil. En dat je voelt, oh ja, nou wacht even, nu ik er toch meer stilsta bij mezelf door deze situatie, ja, word ik me eigenlijk wel bewuster van diepere verlangens die ik heb. Of ja, dingen die ik toch wel op een graag op een andere manier zou willen vormgeven. Of nieuwe inzichten die je krijgt. En zo kan een ziekteproces heel louterend werken. En dan, in mijn opinie, gebruik je die tijd van je ziekteproces optimaal. Dan gebruik je het om te groeien, te ontwikkelen. Je bent er niet afhankelijk van. Maar je gebruikt die moeilijke tijd om er als het ware op die manier een, ja, een beweging, extra beweging aan te geven in jezelf. Dus dat je het groeien eruit haalt. Ja, en het is ook zeker wel zo dat je dan ook misschien bij dingen komt die, ja, waar je anders misschien niet naartoe gekomen zou zijn. Zeker kan dat. Maar ik ben ook eigenlijk altijd verrast over hoeveel mensen daarin meegaan. In dat verhaal over dat, ja, de maakbaarheid van het leven, de maakbaarheid van het lichaam. En dat het verhaal van, van de samenhang tussen lichaam en geest, die natuurlijk gewoon, ja, dat is daar buiten kijf, die is er. Maar dat het zo absoluut wordt gezien, dat echt elke verstoring in het lichaam gekoppeld wordt aan een verstoring op een ander niveau. En er niet naar iets anders gekeken wordt. En ik vind het ook een vrij harde manier om naar dingen te kijken. Een oordelende manier, maar daarmee dus ook een harde manier. Omdat je zet wel een sticker op iemand, een stempel op iemand. Van, oh, je hebt dus je huiswerk niet goed gedaan. Volgens mij noemde ik dat net ook al. En ik weet ook echt van mensen dat in hele moeilijke tijden ze dat ook echt ervaren hebben. En ook op die manier teruggekregen hebben. Van, ja, als je nou maar meer dit of dat doet, dan. Of heb je daar of daar alles naar gekeken? Als je dat doet, dan zou je zien, dan ben je binnen een paar maanden beter. Ja, en het zou kunnen, maar het kan ook zijn van niet. En dat wil niet zeggen dat je het verkeerd gedaan hebt. Ik noem dat wel eens vaker, en ik heb het ook misschien ook wel eens eerder in een podcast gezegd. Destijds mijn allerbeste vriend, die kreeg AIDS. En dat was in de begintijd van AIDS. En was er toch nog net geen medicijn, helaas. Het was echt bij de eerste uitbraak, we waren ook nog hartstikke jong. En toen werd ook tegen hem gezegd, als jij nu maar werkt aan je schaamte voor seksualiteit, als je werkt aan de problemen die je nog hebt met je ouders en allerlei familielijnen, dan wordt het beter. En die vrouw was zelfs ook zo dat ze zei, als je doodgaat, dan is het echt je eigen schuld. Eigen schuld, want dan heb je het niet goed gedaan. En dat zit helemaal in deze stijl van nadenken. En het is ook een beetje een soort, bijna een soort kruisje slaan. Hè? Zo van, dan heb je het niet goed gedaan. Dus dan kun je het ook makkelijker als persoon ook buiten je houden. Het onheil van die ziekte. Ja, daar. Iemand heeft het niet goed gedaan. En gelukkig let jij wel op. En dat werkt niet zo. En ik weet dat hen ontzettend, want hij had een partner ook. Die is ook overleden aan AIDS. Vrij kort daarna ook. Het heeft hen ontzettend beschadigd. Want ze wilden natuurlijk niet dood. Ze hadden er helemaal geen zin in. Het waren jonge mannen, zeggen. Die hadden nog echt een leven voor zich en hele leuke plannen. En natuurlijk hadden ze schaamte op seksualiteit. Ja, eigenlijk hebben we dat allemaal wel. En zeker in die tijd was het helemaal nog niet echt heel erg gangbaar. Of die tijd, net alsof het helemaal uit de oudheid komt. Maar ik bedoel, homoseksualiteit is nog niet zo erkend als dat we ons vaak voordoen. Maar dat was, toen was het nog complexer. En natuurlijk, ze kwamen eigenlijk allebei uit een katholieke omgeving. Was dat heel moeilijk daar? Was het heel moeilijk met hun ouders, met de familie, om dat te accepteren? Natuurlijk hadden ze daar problemen mee. Ja, of daar problemen mee. Ja, dat was moeilijk. Dus natuurlijk zat daar schaamte en een soort schuldgevoel ergens bij. Maar er zat ook heel veel genieten bij hun. En er was heel veel liefde tussen hen. En een hele sterke opening van meer gaan staan voor zichzelf en voor het leven. En ze waren ook de vriend met mijn allerbeste vriend was, die was docent, verpleegkundig docent was die. Dus hij leerde ook zijn studenten als het ware van over menselijke contacten. Hij was heel gedreven. En de andere vriend die deed yoga en massages, polariteitsmassage, was hij ook hartstikke goed in. En zat ook samen in de praktijk. Ja, dat zat zoveel leven in die mannen. Dat was zo'n, die waren echt aan een beginpunt van hun leven oppakken. En gaan staan voor hun samen zijn en hun liefde. En ze woonden net samen. En ja, dat was een heel, heel plezierig en feestelijk gevoel. En toch kwam die akelige aids om de bocht. Door een liefde die mijn beste vriend ooit daarvoor gehad had. En ik noem dat omdat ik zoveel gezien heb van het lijden wat zij hebben meegekregen, wat niet had gehoeven. Het lijden wat aangepraat is door die ideeën van ja, maar als je nou maar zus en als je nou maar zo, dan. En daarom, ik wil altijd een lans breken voor anders kijken, omdat het klopt, voor mij klopt dat verhaal ook niet. Het is niet af, het is niet volledig. Het is een deel van het verhaal als je zo kijkt, maar er is meer. En juist dat meer maakt het vollediger. En ik denk ook, dat is ook een deel wat we helemaal niet eens snappen. Dat we niet eens weten hoe die samenhang is. Dat we niet eens weten hoe dat werkt. Dat we niet eens een aan... Nog niet eens het vermoeden hebben van hoe het nou werkelijk zit. En ook dat is goed om te realiseren. Dat we het gewoon niet allemaal weten en dat het ook oké is. Dus ik pleit voor een bepaalde nederigheid en vooral voor menselijkheid. En geen labels plakken. Onderzoekend zijn, ondersteunend zijn, vol compassie zijn. En blij zijn met het leven. Blij zijn met je lichaam. Ja, misschien zijn dat wel de belangrijkste dingen. Blij zijn met je leven. En genieten van elke goede, gezonde dag die jou is gegeven. Nou, misschien is dat wel mooi om mee af te ronden, deze podcast. Ik hoop dat het je inspireert om op een andere manier te kijken naar de dingen. En ook eens te onderzoeken, wat maakt bijvoorbeeld als jij iemand bent die wel heel sterk meegaat in die beweging van ja, neem het dus allemaal wel maakbaar. Wat maakt dat je daar zo stellig in bent? Geeft het je ergens meer vertrouwen of zekerheid? Want dat valt me dus vaak op, dat het de onzekerheid juist ook is over het bestaan op aarde, over het leven op aarde. En niet zeker weten wat de reden is van dingen. Dat soms ook maakt, dat spanningsveld van het willen weten, maar het ook weer niet weten. Dat we ons vastgrijpen aan bepaalde dingen, aan bepaalde overtuigingen. Nou, onderzoek het bij jezelf, kijk bij jezelf wat je nodig hebt om je meer in je kracht te voelen, meer vertrouwen op te bouwen in jezelf, wat er ook is. Zorg goed voor jezelf en uiteraard voor elkaar. En dan tot de volgende podcast. Heeft deze podcast je aan het denken gezet? Inzicht gegeven of misschien zelfs geïnspireerd? Of mogelijk nieuwe vragen bij je opgeroepen? Laat me dan deze of andere vragen gerust weten, dan kan ik ze meenemen in een van de volgende podcastafleveringen. Wil je intuïtie zelf meer ervaren of heb je meer support nodig? Check dan de activiteiten van het centrum, zoals bijvoorbeeld de opleiding Intuïtie Practitioner of de Empowering Coaching. Tot de volgende keer! En als je abonneert op deze podcast, dan mis je er nooit één.